Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen, het heil dat de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2. Gemeente, er zullen vanmorgen ons twee gedeelten worden gelezen. Eerst Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. En dan Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. Dus eerst het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 1, vers 18 tot 25. En daarna Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18 van de menswording van Jezus Christus.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft, en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Dan lezen we nu Matteüs 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Dan lezen we nu nog de eerste 7 verzen van Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
We gaan zingen uit de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 7. Mijn ziel verheft Gods eer, want ziet ons Heeren daan en zijn goedheid klom ten top. De lofzang van Maria, vers 1, 2 en 7. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De diaconale collecte, de eerste rondgang, is vandaag de kerstcollecte die bestemd is voor het deputaatschap Bijzondere Noden. Hartelijk aanbevolen, de Heere zegene u en uw gaven. Vandaag is het kerst. En jongens en meisjes, waar denken we dan aan? Op kerstdag. Dat de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, geboren is in Bethlehem. En daar hebben we de afgelopen dagen en weken al meer over nagedacht. En vanmorgen en vandaag zullen de preken vooral daarover gaan. En nu staat dat in de Bijbel. En vooral staat dat in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We hebben dat gedeelte gelezen en het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. En even later en het geschiedde, als ze daar waren in Bethlehem, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou en ze baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is het kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas. Maar ook Matthäus heeft daarover geschreven. Het evangelie van Matthäus dat begint met een geslachtsregister. Het boek des geslachts van Jezus Christus. En dan staat er zo de zoon van David, de zoon van Abraham. En aan het einde van dat geslachtsregister, vers 17, dan staat er een samenvatting. Al de geslachten dan, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. En we hebben in de adventstijd op 3 zondagen stilgestaan bij die eerste 3 markeringspunten. Een adventswoord voor Abraham. Een adventsbelofte voor David. Adventstekenen in de tijd van de Babylonische overvoering, de ballingschap. En nu vanmorgen het laatste markeringspunt, zou je kunnen zeggen, uit dat geslachtsregister. Want dan gaat het over Christus. Want dat evangelie, dat schrijft Matthäus, dat is nu vervuld in Christus. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. En dan geven de Heere vandaag licht, maar ook zicht op hem, Jezus Christus, over wie Matthäus schrijft, door de bediening van de Heilige Geest. Dan mogen we allemaal vandaag wel bidden, op de kansel, maar ook in de kerk en thuis. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Hoor het kerstevangelie dan, gemeente, vanuit Matthäus 1, vers 25. Matthäus 1, vers 25. En bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had. En heette zijn naam Jezus. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Matthäus, vervuld in de komst van Gods zoon, en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en vervuld in de naam van Gods zoon, en heette zijn naam Jezus. Dus het kerstevangelie naar de beschrijving van Matthäus, vervuld in de komst van Gods zoon, en vervuld in de naam van Gods zoon. Totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had. Dat is de kern. Daar gaat het om in het kerstevangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus, wie is Matthäus? Matthäus is de vroegere tollenaar, Levi. Dat is zijn Joodse naam en Matthäus, dat is zijn Griekse naam. Matthäus, dat betekent eigenlijk geschenk van God. En deze vroegere tollenaar, hij wordt door de Heilige Geest gedreven, geïnspireerd om het woord van God ook op te schrijven. Aan wie heeft Matthäus geschreven? Aan de Joodse lezers. Dat merk je in het evangelie. dat die mensen aan wie hij schrijft goed bekend zijn met de Joodse gebruiken, met de Joodse wetten, vooral ook met het Oude Testament. Matthäus schrijft nogal eens op dat vervuld zou worden hetgeen geschreven is. En dan komt er weer zo'n citaat uit het Oude Testament. En zo is hij als het ware met die lezers bezig. Joodse lezers, Joods-christelijke lezers. Hè, dus mensen die tot bekering zijn gekomen met een Joodse achtergrond. En hoor dan het kerstevangelie. En hoor dat evangelie. En zo is Matthäus bezig om dat aan het hart van die mensen te leggen. En daarom begint hij ook met dat uitgebreide geslachtsregister in zijn evangelie toe. Mijn Joodse vrienden, toe Joodse lezers, hij is gekomen hoor uit die geslachten van Abraham en van David, wiens naam is Jezus. Zo mogen we er ook naar luisteren, gemeente. Met dat stille gebed of de Heere dat woord in ons hart wil zegenen. Want hoe vaak heb jij nu het kerstevangelie al gehoord? Ook in de achterliggende dagen, hè? De kerstavond van school en gisteravond de zangavond. En dan iedere keer gaat het over kerst. En misschien denk je, nu weten we het wel. En nu vanmorgen en vandaag weer die kerstspreken. En als we wat ouder zijn en al oud geworden zijn, hoe vaak hebben we het al niet gehoord? Maar dat het eens nieuw zou mogen worden. Wat wil Matthäus nu doen? Hij wil zijn lezers door de poort van het Oude Testament brengen in het Nieuwe Testament. En dat is duidelijk uit dat geslachtsregister 1 tot en met 17. En dan gaat hij in 18 tot en met 25 die versen het kerstevangelie beschrijven. En dan loopt dat eigenlijk uit op die ene tekst van vanmorgen en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en noemde zijn naam Jezus. Iemand heeft Matthäus 1 wel eens vergeleken met een laan. Een laan met allemaal prachtige bomen en struiken. En dan aan het einde van die laan staat de plant van naam. De boom des levens. Jezus Christus. En om hem gaat het. Het is ook een verschil met de andere evangelisten. Lucas en ze baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dat is het kerstevangelie naar Lucas. En Johannes, we hebben dat vorig jaar gehoord, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Kijk, dat is weer een ander aspect en hier Matthäus. En nu hebben ze allemaal hun eigen karakter. En nu hebben ze allemaal hun eigen achtergrond, die drie evangelisten. Marcus schrijft niet over de geboorte. En ze hebben ook hun eigen stijl. Maar ze hebben dezelfde boodschap. En ze hebben dezelfde kern waar ze naartoe wijzen. Want er is er maar één door wie we zalig kunnen worden. En dat is hem, wiens naam is Jezus. En gemeente, zonder hem zal toch echt niet gaan. En dan kan dat met verschillende accenten gezegd worden, zoals we dat hier zien bij die verschillende evangelisten. Maar het gaat om de kern, dat kerstevangelie, waarin het gaat om de geboorte van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus in de mensenwereld. En nu zegt Matthäus, hij, Jezus Christus, de beloofde van de vaderen, is gekomen. En hij is gekomen in de weg van het wonder. En bekende haar niet, zo lezen we. Daar begint het kerstevangelie mee, vers 18. Dan staat er zo, dan schrijft Matthäus, de geboorte van Jezus Christus nu was aldus. Dus al die versen die horen daar eigenlijk bij dat geboorte-evangelie van Christus. En dan is Jozef, de zoon van David, de man van Maria, de ondertrouwde man in grote raadsels. We hebben het gelezen. Hij is ondertrouwd met Maria. Hoe zat dat dan precies? Wel, dan was er al een verbintenis. Eigenlijk ook al voor de wet een juridische verbintenis. Je kon dan niet meer van elkaar af. Het was meer dan onze verloving. Hè? Als hier mensen verloven, dan geven ze elkaar een ring en dan is dat eigenlijk al een teken, wij zullen gaan trouwen, maar een verloving kan ook nog wel verbroken worden. Maar dit ondertrouwd zijn, dat betekende eigenlijk, kon je toch niet meer van elkaar af. Je was nog wel niet bij elkaar, je woonde nog niet bij elkaar, je deelde nog niet alles met elkaar. Dat gebeurde pas bij de huwelijkssluiting, maar dat ondertrouwd zijn, dat was wel een verbintenis al voor het leven en dat liep uit naar het huwelijk. En nu ontdekt Jozef iets. Maria is zwanger. Maria is in verwachting. Ze werd zwanger bevonden. En hoe kan dit dan? Dat weet Jozef niet. Hoe bestaat dit nu? Is Maria? Is ze ontrouw geworden? Houdt ze het met een andere man? En daar komt Jozef niet uit. Ja, je zou zeggen, dan konden ze daar toch met elkaar over praten. Dat kon Jozef toch gewoon vragen. Ja, gemeente, daar moeten we toch bij bedenken. De tijd van nu is wel heel anders dan de tijd van toen. Wij zouden dat op een andere manier doen. Maar om dat zomaar te vragen, dat was niet zo vanzelfsprekend. Ook Maria is in de onmogelijkheid. Jozef in de onmogelijkheid, die openheid van nu, dat was er toen niet. Maar Maria is ook in de onmogelijkheid. Zij heeft die boodschap van de engel gehoord. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En met wie kan ze daar nu over spreken? Ja, toen is ze naar Elisabeth gegaan. En daar is ze bevestigd, hè, in dat geheim wat ze met zich meedroeg. Maar ze heeft daar niet met Jozef over gesproken. En zo is Jozef in de raadsels en Maria in de onmogelijkheid. En dan denkt Jozef, nu kan ik twee dingen doen. Ik kan haar een openbare scheidingsbrief geven. Dan moet het gerecht erbij komen en dan moet hij een aanklacht tegen zijn geliefde Maria indienen en getuigen oproepen en dan zal Maria zeker veroordeeld worden. Het kan ook met een onderhandse scheidingsbrief, zonder rechter, zonder getuigen. En Jozef denkt, dan zal ik dat laatste maar doen. En dan laat hij eigenlijk zelf de schande op zich. En dan kan Maria verder vrij uitgaan. Dat tekent zijn rechtvaardigheid. En gemeente, zo is Jozef in de onmogelijkheid. Zie je dat dat de lijn is van Matthäus 1? Door het onmogelijke wordt Jezus Christus geboren. We hebben het er genoemd in de afgelopen weken, in de preken over dat geslachtsregister, onmogelijk. Abraham, onmogelijk, geen kind. En David ook weer onmogelijk op een andere manier. En bij de Babylonische overvoering, onmogelijk. Hè? Koning Jojachin in de gevangenis, maar de Heere die gaf toch dat die draad van dat geslacht voortgezet werd. Maar hier in de geschiedenis van Jozef en Maria ook weer onmogelijk. Eigenlijk zegt Matthäus onmogelijk, 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 onmogelijk. En dat gaat de Heere nu nog leren. Als er plaats komt in ons leven voor de Heere Jezus Christus, dan zal er ook altijd iets van die onmogelijkheid doorleefd worden aan mijn kant. Onmogelijk, onmogelijk. Want Jezus verschijnt als mijn wegen ophouden. En kijk dan eens hier, de geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Het gaat door de onmogelijkheid heen. En dan komt die engel uit de hemel eraan te pas. Matthew Henry zegt, een ijlbode, een snelle bode uit de hemel. En die gaat het geheim verklaren. En dan zegt hij, Jozef, vers 20, gij zonen David, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Jongens en meisjes, dan gaat de engel dat geheim vertellen aan Jozef. Maria durft het niet te zeggen of kan dat eigenlijk niet tegen Jozef zeggen en Jozef durft het niet te vragen. Maar nu gaat de engel van de Heere zelf, het vertellen aan Jozef en dat geheim verklaren. Ze zal zwanger worden door de Heilige Geest, ze zal een zoon baren en zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Oh, en dan schrijft Matthäus erachter, dat is toch geschied opdat vervuld zou worden. Hetgeen door de profeet gesproken is, je hebt het toch gelezen in de boeken van het Oude Testament. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Zie je dat het allemaal opgelost moet worden van bovenaf? En misschien zit er dan vanmorgen een volk in de raadsels, mensen met vragen, zielenvragen waar ze niet uit kunnen komen. Dan is kerstdag geworden en misschien wat verwacht van de adventstijd, maar het is zo donker gebleven. En misschien vanmorgen naar de kerk gekomen, och dat ge de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt, dat de bergen van voor uw aanschijn vervloten. O, dat we vragen hebben en raadsels en we kunnen die raadsels niet oplossen. En we kunnen die vragen niet beantwoorden, maar dat moet van een andere kant komen, dat moet van de Heere komen. En dat het dan vanmorgen eens geboodschapt zou mogen worden, en ook in deze dag, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Dat Jezus nu eens vanuit de onmogelijkheid geopenbaard, maar ook opnieuw verklaard zou mogen worden. En iets van hem gezien zou mogen worden, ook onder de prediking in deze dag en in deze dagen. En bekende haar niet. Wat zien we, gemeente, dat Jozef gehoorzaam is. Wil je nu een kenmerk van genade? He, wil je nu iets weten hoe dat nu is bij Gods kinderen? Nou, dan zie je hier in Jozef zo'n kenmerk van genade. Die man die is gehoorzaam. Een jonge man. Jongeren. Maria en Jozef, dat waren geen oude mensen. Dat waren jongeren. Hoe oud zou Maria geweest zijn? 15, 16 jaar. En Jozef misschien een paar jaar ouder. Zo 18, 20. Zo ongeveer die leeftijd. Je kunt er jaloers op wezen, jonge mensen. De Heere kan toch ook in jullie hart werken. En bekende haar niet, dat wil nu gewoon zeggen, Jozef is gehoorzaam. Die doet precies wat die engel des Heeren zegt. He, want we kunnen onze mond natuurlijk vol hebben over rechtvaardigheid. Maar dat zal toch uitkomen in gehoorzaamheid. He? En bekende haar niet. En waarom doet hij dat niet? Waarom heeft hij geen geslachtsgemeenschap met Maria? Ook nu, he? Nu hij echt met haar getrouwd is. Nou, omdat hij eerbied heeft voor dat heilige dat uit haar geboren zal worden. Dat heilig kind Jezus. En later hebben Jozef en Maria gewoon wel weer kinderen gekregen. He, toen is Jozef en Maria zijn gewoon samengekomen. En uit dat huwelijk zijn meerdere kinderen geboren. Want we lezen van de broers en de zussen van Jezus. En zo is Jozef gehoorzaam. Gij zult zijn naam heten Jezus. Hij doet wat de engel gebiedt. En dan moeten we ons leven maar naastleggen. Zijn we ook gehoorzaam? Ook aan Gods geboden? Hier zomaar een puntje vanuit de kerstgeschiedenis. Jozef en Maria waren getrouwd. Ze mochten geslachtsgemeenschap hebben. Maar Jozef doet dat uit eerbied nu. De eerste tijd hebben ze geen geslachtsgemeenschap met elkaar uit eerbied voor die heilige Zoon van God. En onze tijd wordt daar soms heel makkelijk over gedacht. Hè? geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, ja, dat kan toch best. Zo denken we dan. Maar mag ik het dan zomaar even als een punt uit deze geschiedenis naar voren laten komen? De Heere wil dat binnen de band, de veilige band van het huwelijk, tussen één man en tussen één vrouw. Dat is ook zomaar een les die tot ons komt. En daar moeten we ook gehoorzaam in zijn. De Heere die weet dat en de Heere die ziet dat ook. En dan staat er, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En kijk, die eerbied voor Gods geboden, die moet er dan zijn. Ook alvast zou de hele wereld zeggen, dat is toch ouderwets. Dat doe je tegenwoordig toch anders. Ja, dat was misschien 50 jaar geleden zo, maar nu doen we dat anders. Het gaat om wat de Bijbel ons zegt en wat de Heere ons zegt. En waar wij ook moeten luisteren en willen luisteren naar de Heere. Totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En gemeente, nu mag ik gaan preken over dat wonder van die menswording. Want nu is Gods zoon mens geworden. Ze baarde deze haar zoon. Dat is de zoon van David. Dat is de zoon van Abraham. Dat is de nakomeling van Jojachin. Weet je het nog van de preek van 10 dagen geleden? En van Maria. Dat is dat reisje uit de afgehouwen tronk uit Isaïe. Hier lopen die 3 keer 14, die 7 keer 6 geslachten, die 6 keer 7 geslachten op uit. Op hem die de geslachten van Israël volmaakt. Jezus, de zaligmaker. Matthäus zegt, die lijn is bijna doorgesneden. Onmogelijk. Bij die Babylonische overvoering, je zou zeggen, het stopt. En later wordt het eigenlijk nog veel hachelijker. Je zou zeggen, Jezus zal niet meer geboren worden. O, wat blijft er nog over van het koningshuis van David? Maar hij is gekomen. Hij is gekomen, de Zoon van God. Ze baarde haar zoon. Dat geslachtsregister is geen zijden draad. Dat geslachtsregister is een ketting, de gouden keten als het ware vanuit het genadeverbond, vanuit het welbehagen, vanuit de eeuwigheid. Totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Zie het staan hier in de tekst. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. De Griekse vorm van het werkwoord zegt eigenlijk, het is een feit. Het is echt gebeurd. En Lucas beschrijft dat nog wat nauwkeuriger in de tijd, hè, de tijd van Augustus. De tijd van stadhouder Cyrenius. Hij noemt daar nog allerlei historische kenmerken in zijn evangelie. Lucas doet dat weer op zijn eigen manier. Maar ook Matthäus zegt, ze baarde haar eerstgeboren zoon. Ze heeft hem gebaard, een punt in de tijd. Een feit, maar ook een punt in de tijd. Het is gebeurd op dat moment, aan het begin van onze jaartelling. Totdat zij baarde. Hier komt Gods eigen enige geboren zoon in de wereld. Ten tijde van hem bestemd. We hebben het net gelezen. Uit dat prachtige artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, aan die oude vromen in het Oude Testament, door de mond van zijn heilige profeten, heeft hij volbracht, zendende zijn eigen, zijn enig geboren en zijn eeuwige zoon in de wereld, ten tijde, op de tijd, door hem bestemd, gemeente. Deze haar zoon, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat onmogelijke van Matthäus 1, dat is nu mogelijk. Kijk nu eens, Joodse lezers. Hoor nu eens, Joodse luisteraars. O, hoor nu eens, gemeente, wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Want nu kan het niet als je naar dat geslachtsregister kijkt. Nu kan het niet als je naar Jozef kijkt. Nu is het onmogelijk van Maria's kant. Maar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had, het is waar geworden. Gods zoon is gekomen. Matthäus 3, dan zal Matthäus het schrijven. Dat Jezus het, dat de Vader het zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij is op de aarde gekomen, de zoon van God en tegelijkertijd de zoon van de mens, van Maria, want zij baarde haar eerstgeboren zoon. Gods zoon, gemeente, wordt mens. Even nadenken wat ik nu zeg. Gods zoon wordt mens. Gods zoon komt die mensenwereld binnen. Kun je toch niet begrijpen? Gods zoon komt de mensenwereld binnen. Dat is een verborgenheid, die kunnen we alleen maar aanbidden. Die moeten we niet napluizen, zegt Matthew Henry. Een verborgenheid, Gods zoon wordt mens en ze baarde haar zoon. Door de geboorte komt hij de mensenwereld binnen. Hij neemt die menselijke natuur uit Maria, uit vlees en bloed van Maria aan. Hij moet geboren worden. Hij breekt door de poort van de geboorte heen. Hij breekt door. Hij is die grote Peres. Hij is die grote doorbreker. Weet je waarom? Omdat ik van het allereerste begin zondig ben, gemeente. Dat is de boot, dat is de achtergrond. Waarom moest Christus mens worden? Waarom moest Christus geboren worden, ontvangen en geboren worden? Omdat ons leven tot in de wortel toe en vanaf het begin af aan totaal verdorven is. En er is geen mens die goed doet. En wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. En daarom moet deze reine zaligmaker door de poort van de geboorte de wereld binnenkomen. Om mensen verloren in zonde en schuld, om dat volk van God voor eeuwig gelukkig te maken, zalig te maken. Omdat er zelfs kleine kinderen zalig zouden kunnen worden. Ja, omdat het zelfs zou kunnen voor kinderen voor de geboorte of pasgeboren. Die verloren zijn, in zonde ontvangen en geboren. Kinderen des torens, niet in het rijk Gods te kunnen komen. Dan moet die zaligmaker gebaard worden. Hij moet geboren worden. Hij moet daar die 9 maanden in de buik van zijn moeder zijn. Om nu ook zelfs voor zulke kinderen de zaligheid te kunnen verdienen en te kunnen toepassen. O gemeente voor mensen, we zullen het vanmiddag nog horen in mensen. Een welbehagen en zo moet het gebeuren. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Haar eerstgeboren zoon. Dan zie je ook nog iets van het doel van de menswording. Jezus is de zoon van God. Maar Jezus is ook de zoon van Maria. Haar zoon. Zoon met een hoofdletter. De zoon van God en de zoon van Maria. En gemeente, wat ligt daar een evangelie in? Want nu is hij de zoon van God en de zoon van de mens. Dan is hij zo'n geschikte, zo'n bekwame middelaar. Om te zijn in der waarheid, zegt Guido de Bret in dat artikel 18. Onze Emmanuel, God met ons, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daarom wordt haar zoon geboren. Hij moet zijn broederen in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde. Hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Romeinen 8, daar zegt Paulus het van. Hij moet mens worden. Want hij moet voor het lijden gevoelig zijn. Hij moet aan zwakheden zijn onderworpen. En hij moet voor het sterven vatbaar zijn. Dat is een diepte. Hij moet nu mens worden, om te kunnen lijden, om te kunnen sterven. O, zie hem nu komen in deze mensenwereld. Dan gaat hij daar de weg van zijn vernedering beginnen. Hij moet mens worden. Hij moet gaan lijden. Hij moet aan de zwakheden van de menselijke natuur onderworpen worden zonder zonde. Hij moet straks gaan sterven om die prijs te betalen. Zie je dat eigenlijk in die ene zin alles ligt, het hele werk van de zaligheid. Om nu zijn volk te kunnen redden. Die mens waar we net van hebben gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat hij nu lichaam en ziel heeft aangenomen uit Maria. Omdat onze lichaam en onze ziel zo verloren zijn, mensen. Daarom hebben we een middelaar nodig die mens is met lichaam en ziel. Een mens is in zonden ontvangen en geboren. En daarom moet die middelaar beginnen bij het begin. De wet zegt, gemeente, dit heb ik tegen u. U bent een zware overtreder van mijn geboden. En u kunt voor God niet bestaan. U bent doodschuldig, strafwaardig. Maar luister nu eens wat het evangelie zegt. Dit heb ik nu voor u. Een middelaar die aan alle eisen en aan alle geboden volkomen voldoet. Dat is een boodschap. Als de wet ons moet vervloeken, ja, als de wet ons voor eeuwig moet verdoemen en veroordelen, dan zegt het evangelie, er is nog behoud mogelijk. Er is nog redding mogelijk. In die ene die gekomen is in de kerstnacht. Een middelaar die aan al die eisen van Gods wet en aan al die geboden volmaakt heeft voldaan. O, zitten hier mensen vanmorgen of thuis met een hemelhoge schuld, die het niet meer weten hoe ze ooit bij God moeten komen, en die uiteindelijk alleen maar meer vast gaan lopen, zie dan eens, totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Die zoon, haar zoon, Gods zoon, Maria's zoon, God en mens, om mensen te verzoenen, om mensen bij God te brengen, om mensen die door de wet moeten worden vervloekt, om ze te behouden op grond van recht en ook om zijn volk te kunnen helpen. Hij is die medelijdende hoge priester die in alles te hulp kan komen. Jongens en meisjes, nu is die middelaar mens geworden, hè, de Heere Jezus. Hij moet geboren worden. En nu moet hij in die 30 jaar, die 33 jaar, heel veel meemaken. En hij zal ook heel veel meemaken. Straks moet hij vluchten naar Egypte. Matthäus 2. En dan wordt hij verworpen, hè, door zijn volksgenoten. En dan gaat dat nog steeds dieper, die verwerping. En dan moet hij gaan honger gaan lijden en dorst gaan lijden en vermoeid zijn. En al die dingen die bij ons mensen horen. En weet je waarom dat nu zo is? Dan kan hij mensen die dat ook moeten meemaken zo goed begrijpen. En dat is ook zo tot troost. Ook voor Gods volk als ze zo aangevochten worden en een moeilijke weg hebben te gaan. Hij is die medelijdende hoge priester die in alles te hulp kan komen, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Hij die doet alles voor zijn broeders en die is alles voor zijn broeders. Ja, in waarheid onze Immanuel. En zo heeft God die belofte aan de oudvaders vervuld. We gaan naar ons tweede punt, maar dan zingen we eerst. Uit de lofzang van Zacharias, vers 2 en vers 5. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schouw des doods bestraalt, op het vrede pad zijn voeten richt. Lofzang van Zacharias, vers 2 en 5. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Matthäus, vervuld in de komst van Gods Zoon, maar ook vervuld in de naam van Gods Zoon. En bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, de komst van Gods Zoon, en heette zijn naam Jezus. Gemeente, hier is de volheid van de naam van Jezus die ons aan het einde van Matthäus 1 beschreven wordt. Jozef geeft gehoor aan de opdracht van de engel. Hij doet wat de engel zegt. En gij zult zijn naam heten Jezus, dat heeft de engel gezegd, vers 21. En na die vele namen die Matthäus heeft opgeschreven, 3 keer 14 geslachten en heel veel namen, nu de naam, na de naam van Jozef, na de naam van Maria, en heette zijn naam Jezus. Dat is een andere naam. Dat is de enige naam. Dat is de enige naam die onder de hemel gegeven is, onder de mensen, door welke wij zalig moeten worden. Dat is een onverwachte naam. Die stond nog niet in Matthäus 1. Het ging over David, het ging over Abraham. Het ging over al die geslachten, Jechonia. Het ging over die mensen van wie we de namen hebben gelezen in Matthäus 1. Maar dit is de ene naam, de naam Jezus. Hier opent zich de bloem, de plant van de bloem van de plant van naam. Hier gaat de roos van Saron geuren. Hier vouwt zich de lelie der dalen open. Die naam is als een olie die uitgestort wordt. En heette zijn naam Jezus. Die naam die ziet op zijn persoon. Dat is die dierbaarste persoon in hemel en op aarde. Die gekomen is met kerst in deze verloren mensenwereld. Zijn persoon. Zijn persoonsnaam, zo heet hij, jongens en meisjes. Dat is zijn roepnaam. Zoals jij een roepnaam hebt. En zo kennen we jou. En zo word jij aangesproken. Die naam die hebben je ouders jou gegeven. En dat is de naam die je je leven lang draagt. Maar deze naam is een naam boven alle naam. Hij heette zijn naam Jezus. Zijn persoon is Jezus, want zoals hij heet, is hij. Hij heet Jezus. En dat betekent verlosser, redder, zaligmaker. En hij is Jezus, de verlosser, de redder, de zaligmaker. Zoals zijn naam zegt, zo is hij ook. Hij is de tweede persoon in het goddelijk wezen. Hij is de Zoon van God die de naam Zaligmaker draagt. Zijn taak ligt in zijn naam, want hij heeft een opdracht van de Vader gekregen om Zaligmaker te zijn. De Heilige Geest heeft hem gezalfd om die naam te dragen en om dat ambt te kunnen bedienen. En hij gaat die gaven verwerven en ook toepassen. Jezus draagt zijn naam met eer. En zijn naam verandert nooit. Hij heet Jezus. En hij blijft Jezus heten tot in alle eeuwigheid. Want zijn naam is Jezus, de zaligmaker. En hij zal in de eeuwigheid daar eeuwig om geprezen worden. In de Heilige Schrift in de Bijbel heb je wel eens mensen die van wie de naam veranderde. Abram, dat werd Abraham. He, dat moest zo gebeuren. En Sarai, dat werd Sarah. En Jacob, die kreeg ook een nieuwe naam, Israël. En Simon, die had ook nog een andere naam. Ik zeg u dat gij zijt Petrus. Maar Jezus blijft Jezus. Gisteren en heden. En tot in der eeuwigheid dezelfde. In de Bijbel zie je wel eens dat een naam en een persoon niet zo bij elkaar passen. Wat droeg Absalom een prachtige naam? Vader Vrede. Ja, dat zit in zijn naam. Abba Shalom, Vader van de Vrede. Maar het werd een kind, een zoon van de oorlog. Judas, een prachtige naam. Judas, Godlover. Hij werd de verrader van zijn meester. Soms komt de naam en de persoon wel overeen. Abraham is vader van een menigte. Nou, dat is wel waar geworden. En Elia, mijn God is de Heere. Nou, dat is ook wel uitgekomen in zijn leven. Misschien draag je ook wel een naam met een mooie betekenis. Johannes, God is genadig. Of Johanna, je doopnaam. En een roepnaam daarvan afgeleid. Maar is die genade in jouw leven er dan ook al? En zo zijn er namen te noemen, hè? Onze naam, hoe dragen we hem? Maar deze naam is Jezus. Volkomen waar geworden. En in die naam Jezus buigt God zich zo onnoemelijk laag neer tot zondaren. O, omdat hij nu Jezus heet, kun je nog zalig worden. Zaligmaker. Hij maakt de mensen zalig. Want dan ziet die naam ook op zijn werk. Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Joshua, de Heere verlost. En zoals hij heet, doet hij. Door hem verlost Jehovah zijn volk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gemeente, ieder woord is een zaak. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daarom heet hij Jezus. Hij, Jezus de zaligmaker, zal zijn volk, zeker, dat is absoluut zeker, zijn volk. Dat zijn allen die hem van de Vader gegeven zijn, die zal hij zalig maken. En wat is nu zalig maken, catechisanten? Dat is brengen van het hoogste kwaad, hè, verlossen van het grootste kwaad. En wat is nu het grootste kwaad? Dat is de zonde. En dat is brengen tot het hoogste goed, tot de gemeenschap met de Heere. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, van hun misdaden. Die zaligmaker verlost van het kwaad van de zonde. Hij verlost zijn volk van de schuld van de zonde. Hij verlost zijn volk van de smet van de zonde. Hij verlost ze van de verdorvenheid van de zonde. Van de vloek van de zonde. Van de straf van de zonde. Van het oordeel van de zonde. Hij neemt de zonde weg. En hij geeft daarvoor in de plaats zijn gerechtigheid. Hij herstelt die zondaar in de gemeenschap met God. Gemeente, dat kon Joshua niet doen. Joshua, de opvolger van Mozes, kon dat niet doen. Die kon wel brengen in de tijdelijke rust van Kanaan, maar hij kon dat volk niet brengen in de geestelijke rust. En de profeet Hosea, die kon wel op het heil wijzen, maar hij kon dat heil aan zijn volk ook niet, aan dat volk ook niet geven. En die hoge priester Joshua, Zacharia 3, die stond daar in zijn vuile klederen voor God. Maar deze Jezus wel, die kan dat nu allemaal. Wat die aardse Joshua en Hosea en die andere Joshua niet konden. Maar gemeente, hebben wij nu werk in ons leven voor Jezus? Mag ik dat nu eens eerlijk vragen aan het einde ook van deze kerstpreek? Heb je nu werk voor Jezus in je leven? Ben je er nu al achter gekomen dat onze naam geen Jezus is, maar zondaar? Wij dragen die naam. En wat betekent zondaar? Doelmisser. We missen ons doel. Wat is het doel? De Heere de eer geven. En ik doe dat geen seconde meer in mijn leven, de Heere de eer geven. De eer is uit mijn leven weg. Ik ben een onrechtvaardige, wat is dat? Dat is mijn naam. Ik wijk altijd maar af van Gods geboden. Een overtreder, Een afwijker van de rechte weg. Ik ben een overtreder. Dat is een opstandeling. Iemand die altijd met de gebalde vuist naar de Heere staat. Heb je die naam al gelezen in de Bijbel? Is dat al naar binnen gegaan door de kracht van de Heilige Geest? Zondaar, doelmisser, onrechtvaardige, afwijker van al Gods geboden, overtreder. Hebben we iets geleerd, geliefde gemeente, van, ja, doorleefd van dat kwaad van de zonde? Van de schuld van de zonde? Van die smet, hè, die er altijd maar in mij blijft. Hè, die boosheid waar we zondag over hoorden, die ons altijd aanhangt. Die verdorvenheid, die vloek van de zonde, die straf, dat oordeel van de zonde. Dan sta ik er buiten, dan is het verloren. Dan is het onmogelijk. Matthäus 1, onmogelijk, onmogelijk. Misschien zijn er wel die vanmorgen zeggen, dat geldt nu voor mij, onmogelijk. Onmogelijk, ik kan niet meer zalig worden. Maar heette zijn naam Jezus. Als je nu niet meer zalig kan worden, dan kan het nog wel. Dan kan het nog heel ruim bij God vandaan. Dan kan het door hem, wiens naam is Jezus, staat hier aan het einde van dat hoofdstuk met allemaal hoofdletters geschreven. O, schep dan eens hoop, daar is er één, wiens naam is Jezus. Hoor je het in die kerstnacht? Hij is gekomen daar in die nacht. En toen hebben de engelen het gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen. Een welbehagen door hem, wiens naam is Jezus. O, als je nu verloren moet gaan buiten die naam, dan moet God dat werk van Jezus gaan verklaren aan je hart. O, dat wil de Heere toch nog doen. Dan mag die naam Jezus wel eens dierbaar worden voor je. Maar hoe, dan is het ook nodig dat dat werk van Jezus ook dierbaarder moet worden. Als je nu moet zeggen, het is recht dat ik nu voor altijd buiten die naam moet blijven. En dat ik weggedaan zou worden van voor Gods heilig aangezicht. O, dan wil God nu juist dat werk van Jezus op de rekening van zo'n schuldige zondaar zetten. En waarom wordt dan de Zoon Gods Jezus, zondag 11, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en ons van al onze zonden verlost. Daar benevens dat er buiten hem geen zaligheid te zoeken of te vinden is, dan in die ene wiens naam is Jezus. Bij de voorbereiding van de preek moest ik denken aan een boekhandelaar. De man leeft niet meer. Het was een man met genade. En hij werd ziek. En hij moest gaan sterven. En duizenden boeken waren in zijn leven door zijn handen gegaan. En toen hield die man op het laatst nog één boek over. En dat boek, dat was de Bijbel. En van al de namen in die Bijbel hield die man op het laatst nog één naam over. En dat was Jezus. En als je dat nu mag overhouden aan het einde van je leven, alvast heb je dan niets. Alvast bezwijkt dan je vlees en je hart, dan heb je toch alles. Want in die naam ligt de zekerheid van de zaligheid voor een verloren zondaar, zo hecht en zo vast. Zeg, wat zal er nu voor u overblijven? Gemeente, we kunnen in ons leven heel veel zeggen, heel veel denken, heel veel praten. misschien ook wel heel veel lezen en op zichzelf is dat natuurlijk goed. Maar wat houd je nu over? Net als die man, nog één boek. De Bijbel. En dan nog één naam. Want echt, geliefde gemeente, je zult buiten deze naam nooit en te nimmer zalig worden. Maar als je die naam mag overhouden, dan is het goed. In leven en in sterven. En heette zijn naam Jezus. Dan mag ik nog even wat zeggen over Jozef. Dan staat er, en bekende haar niet, dat gaat natuurlijk over Jozef, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En Jozef heette, hij noemde zijn naam Jezus. En gemeente, dat is zo ontroerend, daar moet je eens over nadenken. Dan mag Jozef de naam van Maria's zoon Jezus geven, die naam geven. Dat was op de achtste dag gebeurd, hè? Lucas 2 vers 21. Op de achtste dag, als men het kindeke besnijden zou, dan noemde hij zijn naam Jezus. Hij is de pleegvader, je zou zeggen de adoptievader van dat kind Jezus. En dan mag hij zeggen tegen dat kind, dan mag hij daar zeggen bij die besnijdenis, hij heet Jezus. U heet Jezus. Maar eigenlijk moet ik het net andersom zeggen. Hij adopteert dat kind niet, maar dat kind adopteert hem. Dan zegt dat kind eigenlijk, ik ben Jezus. En ik ben ook Jezus voor u. En zo heeft Jozef dat kind de naam gegeven. En onder Israël werden die namen gegeven en dan die ouders, die vader, die deed daar eigenlijk een wens bij. Als je dan je kind Judas noemde, dan hoopte je dat hij God ging loven. En als nu Jozef zegt, Jezus, geloof je niet dat Jozef niet alleen de hoop heeft gehad en de verwachting, maar ik geloof ook dat er iets van geloof geweest is in zijn hart en heette zijn naam Jezus. En zo mocht hij de naam van zijn zoon gaan noemen, Jezus. Nee, dat was de zoon van God, die ook voor hem gekomen was. Eerst werd die naam tegen hem gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus. En nu mag hij die naam noemen. Zo is het toch ook nog in het leven. Die naam die moet ons gezegd worden, geopenbaard worden van de hemel. En dan zullen we hem ook noemen. Zie daar maar naar uit. Of die naam in de verlorenheid van je leven open mag gaan. Zodat je hem ook mag noemen. Jezus. Zaligmaker. En nog groter. Jezus. Mijn zaligmaker. Nee, niet in de oppervlakkigheid. Hè, Jezus. Twee lettergrepen, vijf letters. Nee, nee, nee. Maar Jezus, zaligmaker, smekend, uitziend, om zijn werk in mijn leven en ook meer en meer de oefening van de genade in mijn leven. En misschien soms wel meer in het gemis dan in het bezit. Ach, wat zoudt ge me toch geven? Geef me Jezus, of ik sterf, of verachten we Jezus. Hebben we misschien de mond vol over Jezus en we roemen oppervlakkig over Jezus, maar ons hart is leeg van Jezus. Of moet je niks hebben van die naam? Vind je het maar oppervlakkig als het over hem gaat? Gemeente, je kan in de oppervlakkige godsdienst en inhoudsloze godsdienst verloren gaan buiten Jezus. Maar je kan het ook in je degelijke rechtzinnigheid hebben. Dat je verloren gaat buiten Jezus. En daarom en heten zijn naam Jezus. Die naam is voor het oprecht gemoed van al Gods gunstvolk goed. En ik zou zeggen, gemeente, Wat wordt Jezus in de preek ook vanmorgen dichtbij gebracht? Doe dan maar als Bartimeus. Wat riep die man, kinderen? Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus bleef stilstaan. Die naam is bemoedigend voor zwaar belaste zondaars en dierbaar voor Gods kinderen, voor het oprecht gemoed van al Gods gunstvolk goed. En is dat nu ook zo voor ons? Deze naam alles op deze kerstdag? Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van deze morgen in ons hart. En hete zijn naam Jezus. Mag het naklinken, niet alleen in de gemeente, maar ook in het hart. En mogen er nog vele van die arme bedelaars roepen, leren roepen. Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. En zou u willen bewaren voor oppervlakkigheid of leegheid rondom deze naam. Maar maak onszelf leeg van onszelf, maar vol met die ene naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is. Breng ons vanmiddag ook weer samen in de kerstdienst en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat is onze slotzang. Zingen we nu Psalm 52, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.